Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 93 jaar is overleden Gerry Prins Westerink. Sinds 9 september 1967 weduwe van Jan Prins. Er is gelegenheid tot condoleren morgenavond van 8:30 tot 8:30 in een van de zalen van ons kerkgebouw. De rouwdienst zal gehouden worden op dinsdagmorgen 4 november om 10:00 in ons kerkgebouw. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Eperweg in Nunspeet-Oost. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Jozua, daarvan het 7e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Jozua 7, de versen 1 tot en met 15, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren. Waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 8. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdelingen die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Jozua 7, de eerste 15 versen. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn des Heeren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trekt opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem: dat het ganse volk niet optrekken. Dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarin al het volk niet, want zij zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, de welke vloden voor het aangezicht van de mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelve omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Gebarim toe en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heeren. Tot de avond toe, hij en de oudsten van Israël. En zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de handen der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och, Heer, wat zal ik zeggen? Nademaal dat Israël voor het aangezicht zijn vijanden de nek gekeerd heeft, als zij de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heer tot Jozua: sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. Ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Ze zullen de nek voor het aangezicht hun vijanden keren, want ze zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk, en zeg: heiligt u tegen morgen. Want alzo zegt de Heere, de God Israëls: er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht van uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond samenkomen naar uw stammen. En het zal geschieden. De stam welke de Heer geraakt zal hebben, die zal aankomen na de geslachten. En welk geslacht de Heer geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heer geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden. Wie geraakt zal worden met de ban, die zal met het vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Tot zover.
Gemeente, uit Psalm 30 zingen wij het 5e, 6e en 7e vers: ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. En wat er verder volgt. Psalm 30, vers 5, 6 en 7. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Jozua 7. We lezen nu alleen het 13e vers aan u voor. Sta op, heilig het volk en zegt: heiligt u tegen de morgen. Want alzo zegt de Heere, de God Israëls, er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uwer vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. De gemeente schrijft wel als thema onder dit gedeelte Jozua's nederlaag bij Ai. Jozua's nederlaag bij Ai. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats op de verspieders door Jozua gezonden. In de tweede plaats door de verslagenheid, bij de verslagenheid door Jozua ervaren. En onze derde gedachte, de opdracht aan Jozua gegeven. Jozua's nederlaag bij Ai, drie gedachten, de verspieders door Jozua gezonden, de verzen 1 tot en met 5. Onze tweede gedachte, de verslagenheid door Jozua ervaren, de verzen 6 tot en met 9. En onze derde gedachte, de opdracht aan Jozua gegeven, de verzen 10 tot en met 15. Gemeente, vorige keer hebben wij stilgestaan bij de inname van Jericho. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Wie heeft die overwinning behaald? De ark ging voorop. Het volk heeft zelf niets gedaan dan alleen achter de ark aangelopen en gekeken naar de ark. Er was geloof voor nodig. En de apostel zegt het ook in Hebreeën 11. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En omdat de overwinning van God was, daarom is ook de buit van God. En mocht niemand van het volk van Israël zijn handen uitsteken naar de buit. En dan begint dit hoofdstuk met het woordje maar. Dat ziet op een tegenstelling. Het volk is nog maar net in het beloofde land. Ze hebben de eerste slag achter de rug of de zonde openbaart zich weer. Zij hebben het telkens bedorven in de woestijn, 40 jaren lang. En nu zijn ze in het land Kanaan en nu bederven zij het weer. Wat is toch de mens? Als het zou afhangen van onze trouw, gemeente, dan was het voor eeuwig verloren. Maar de Heere zoekt altijd zijn eer. Hij haalt het kwade weg uit het volk van Israël. Dat zullen we vanmorgen horen. Maar de kinderen Israëls. En dan bent u mij misschien in gedachten al voor en dan zegt u, klopt dat wel? Want ik weet wel welke geschiedenis dat er gaat volgen. Het gaat straks over Achan, die ene man die gestolen had. Maar dat is toch niet het hele volk van Israël? Wel, Achan hoorde wel bij het volk van Israël. En die misdaad van Achan, die wordt aan het hele volk van Israël bezocht. Gemeente, dat is vanmorgen ook voor ons tot lering. Wij leven in een tijd van individualisme. En dat betekent het individu staat centraal. Men houdt geen rekening met het gezin. Men houdt geen rekening met de kerk. Men houdt geen rekening met andere mensen. Maar weet u wat wij vergeten? Dat de zonden die wij doen, die raken ook de omgeving. De zonden die je doet als lid van een gezin, die hebben gevolgen voor het gezin. De zonden die je doet als lid van een gemeente hebben gevolgen voor de gemeente. Dat staat dwars op ons denken in deze tijd waarin wij leven, gemeente. Nogmaals, een tijd van individualisme. Maar ieder gemeentelid heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid. En ieder gemeentelid heeft ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van het geheel. Wat je doet, dat staat nooit op zichzelf. Matthew Henry zegt bij deze geschiedenis, medige koopman is geruïneerd geworden door de zorgeloosheid van zijn compagnon. Ja, want die compagnon, daar was hij aan verbonden. En als die verkeerd handelt, heeft dat directe gevolgen voor hem. Gemeente, zo is het ook in het gemeenteleven. Wij moeten af van dat ik vind en ik denk en ik ga en ik doe. Maar we moeten beseffen dat we alles met elkaar te maken hebben als gezinsleden. Dat we alles met elkaar te maken hebben als kerkmensen. Een weinig zuurdesem verzuurt het hele deeg. Dat hoeft maar een heel klein beetje te zijn. En één rotte appel, jongens en meisjes, op de fruitschaal steekt al het andere fruit aan. En één dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken, hoe kostelijk die zalf ook is. Dus ja, dan kun je zeggen, laat maar zitten. Dat is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid of dat is haar persoonlijke verantwoordelijkheid. Nee, het is ook uw verantwoordelijkheid. Wij kunnen ook mede verantwoordelijk gehouden worden voor. De Heere zegt de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. En dan wordt dat ene voorbeeld genoemd van Achan, de zoon van Garmi. Hij heeft van het verbannene genomen. En dan ontsteekt de toren des Heeren tegen het hele volk van Israël, staat er. In Jozua 1, misschien kunt u zich dat nog herinneren, hebben de stammen van Gad en Ruben en de halve stam van Manasse, hebben toen tegen Jozua gezegd, degene die u ongehoorzaam zijn, de eerste die u ongehoorzaam is, of de eerste die de Heere ongehoorzaam zal zijn, die zal gestraft worden. Weet u het nog? Ze gingen als het ware een soort verbond aan, omdat ze Jozua zagen als de door God geroepen leidsman. En als er dan revolutie komt, dan is heel het volk daar slecht mee. Dus degene die dat doet, die zal door de Heere gestraft worden. En zo snel is het al zover. Ze zijn nog maar nauwelijks in het beloofde land of daar is ongehoorzaamheid. Alleen Jozua heeft het nog niet door. Jozua mist in dit hoofdstuk ook dat aangebonden leven wat we van hem gewend zijn. Ook Gods kinderen zijn niet altijd op hun plaats. Jozua is van goede moed. Het is bij hem zoals we in Psalm 30 zojuist hebben gezongen. Hij dacht dat God zijn berg had vastgemaakt en dat rampen nu verdwenen waren. En dat hij nu in één keer dat land Kanaan zou kunnen veroveren, want de Heere was met hen. En wat doet hij dan? Dan stuurt hij, zoals hij dat ook bij Jericho gedaan heeft, verspieders naar Ai. Ai is een stadje dat ongeveer 20 kilometer bij Jericho vandaan ligt. Jericho ligt in de vlakke velden. En bij Jericho krijg je een soort pas in het land die je door moet gaan om bij Ai te komen. En achter Ai, daar ligt Bethel, dat ligt niet zo heel ver uit elkaar. En nu stuurt Jozua verspieders naar Jericho om te naar Ai om te kijken hoe de omstandigheden daar zijn. Hij zegt, trek opwaarts, bespied het land. En die mannen nu trokken op en zij bespieden Ai. Ai betekent puinhoop. Dat zal wel een betekenis zijn die deze stad later gekregen heeft, denk ik, ziende op de gebeurtenissen. Nou, daar gaan die verspieders, jongens en meisjes. En ze hebben het eigenlijk wel heel snel gezien. Dit is een peulenschilletje. Ze zijn ook heel snel weer terug bij Jozua. En de uitslag is als volgt. Ze zeggen, nou, we hoeven daar nou niet met z'n allen die strijd aan te gaan. Dat is helemaal niet nodig. Als u een klein legertje op de been zet van 3000 mensen, dan moeten wij die stad makkelijk kunnen verslaan. Maak er niet al te veel, vermoei u niet al te veel, want zij zijn met weinigen. Volgens Jozua 8, vers 25, wonen daar in Ai 12.000 mannen en vrouwen. We hebben de indruk, als je dat zo leest, dat daar de kinderen niet bij opgeteld zijn. Als je daar de kinderen bij optelt, dan zou je komen tot een getal van 25.000 tot 30.000 mensen. Jongens en meisjes, dat is precies zo groot als de gemeente Nunspeet. Nee, niet het dorp Nunspeet, daar wonen ruim 20.000 mensen. Maar als je nou de omgeving erbij neemt, die bij de kern van Nunspeet horen, als je Elspeet erbij neemt, als je Hulshorst erbij neemt, dus de omliggende plaatsen die bij de gemeente Nunspeet horen, dan kom je ook aan zo ongeveer 30.000 mensen. Je zegt, nou, dat is best wel heel veel, ja, maar het volk van Israël, dat weet je nog, dat waren er een paar miljoen. Dus dat zijn er veel en veel meer. 30.000 mensen. Nou, zeggen die mannen, weet je, als je nou 10%, laten we van 10% uitgaan, aan strijders stuurt, dan moet het gemakkelijk in te nemen zijn. Ze zijn aan het rekenen geslagen. En je hoort ze niet over de Heere. Je mist de afhankelijkheid. Ze zijn heel erg overmoedig eigenlijk. In hun gedachten hebben ze de strijd al gewonnen. En we zullen zien, gemeente, daar blaast de Heere in. In dat rekenen van mensen. Zij zijn hun afhankelijkheid kwijt. Ze zijn met de zegeningen de verkeerde kant op gegaan. En helaas, Jozua gaat in die gedachtegang mee. Hij hoort het verslag, hij gelooft wat de verspieders zeggen en hij zondert 3000 man af en hij verwacht dat binnen de kortst mogelijke tijd de stad Ai verslagen zal zijn. Nou, wat gebeurt er? En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Schebarim toe. Het gaat anders. Het is anders dan bij Jericho. Bij Jericho waren de poorten dicht, er ging niemand uit en niemand in. Maar bij Ai gaat de poort open. En in plaats dat die mensen afwachten wat er gaat gebeuren, komt er een leger naar buiten. En dat trekt dat legertje van het volk van Israël tegemoet. En ze slaan 36 man. Dat is natuurlijk heel aangrijpend voor die 36 man. Die hadden dat 's morgens ook niet gedacht toen ze van huis afgingen. De omstandigheden worden door de Heere ook gebruikt, want het was voor hen was het Gods tijd om opgeroepen te worden voor Gods rechterstoel. Zoals er ook in de achterliggende week mensen, ook jonge mensen, soms heel plotseling opgeroepen zijn. Dan zijn de omstandigheden zo zoals ze zijn. Als het onze tijd is, dan moeten wij daar zijn. Voor die mannen heel aangrijpend. Maar voor het leger, je zou zeggen 36 van de 3000, valt nog wel mee. Dat is 1%. Dat is ruim 1%. Dan kun je toch nog niet zeggen dat je verloren hebt. Ik denk dat Poetin het zou willen, 1% verlies. Dat ligt vele, vele, vele malen hoger. En toch voor zichzelf hebben zij de strijd verloren. Ze schrikken, waarom? Hoeveel mensen zijn er bij Jericho omgekomen? Niet één. Daar is niet één Israëliet gevallen. Dat was een symbolische overwinning. En daarom die 36 mannen, dat is voor het volk van Israël een symbolische nederlaag. In hun eigen waarneming is dat getal vele malen hoger. Ze gaan het verliezen. De Heere is blijkbaar niet bij hen. Ze slaan op de vlucht. Ze gaan terug het dal in tot aan Schebarim. Sommigen denken dat dat betekent, dat woord, de steengroeven. Anderen denken dat het te maken heeft met de gebeurtenissen die hier gebeuren. We weten het niet precies. In ieder geval, ze worden achterna gezeten en ze vluchten terug. En dan staat er, toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Wat doet water, jongens en meisjes? Dat loopt weg. Dat vloeit weg. En zo is het met hun hart, zo is het met hun moed. Het vloeit weg. Het versmelt. Er blijft niks van over. Oh, dat hebben we al eerder gehoord. Dat hebben we gehoord van de koning van de Amorieten. Toen die verslagen werd, dat het hart versmolt. Dat hebben we gehoord van de inwoners van Jericho, dat hun hart versmolt. Dat heeft Rahab de hoer verteld. Maar nu zijn de rollen omgekeerd. Nu versmelt niet het hart van de vijand. Nee, de vijand juicht, maar het hart van de kinderen Israëls versmelt. Nu is alles omgekeerd. Het kan verkeren. En waarom is alles omgekeerd? Is God veranderd? Nee, God is niet veranderd. De zonde zit ertussen. En dat weten Gods kinderen wel. Als de zonde ertussen komt, dan draait alles om. Dan moet David zeggen, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Dan heeft hij geen enkel hou vast meer. Een gebeurtenis die wat te zeggen heeft. Zoals alle tegenslagen in ons leven wat te zeggen hebben. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. En wat mij te duchten stond, dat heeft Jozua begrepen. Dit heeft wat te zeggen, onze tweede gedachte, de verslagenheid door Jozua ervaren. Want er staat, toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde. Twee dingen. Het scheuren van zijn klederen, dat is een teken van diepe rouw, zo deed en doet men dat in het oosten. Straks lezen we ook dat ze as op hun hoofd strooien, dat hoort er ook bij, een teken van diepe rouw. En zij wierpen zich, Jozua met de oudsten, met hun aangezichten ter aarde. Daar liggen ze. Plat op de grond. Uren aan een stuk, tot aan de avond toe. Ze zijn diep en diep verslagen. Het mooie is wel dat Jozua en de oudsten zich richten tot God. Ze komen met deze nederlaag waar ze wezen moeten, maar het is wel een beetje laat. Jozua had dit kunnen voorkomen. Hij had eerder, jongens en meisjes, zijn knieën moeten buigen. Hij heeft die verspieders zomaar weggezonden. Hij heeft die 3000 mannen zomaar weggezonden. Dat had hij niet mogen doen. Hij had moeten vragen naar de wil van de Heere. Wat hebben ook Gods kinderen soms roepstemmen nodig om hen weer op hun plaats te krijgen. Wat kunnen ze ook met de genoten weldaden soms ver bij de Heere vandaan zijn. Alsof de Heere altijd met hen zal zijn. Alsof ze nergens bezorgd over behoeven te zijn. Maar de Heere ziet zo nauw. De Heere ziet het hart aan. De Heere weet hoe dat het ligt bij dit volk. Hij kan hen zo niet helpen. Hij wil hen zo niet helpen. Geloof maar dat dat voor Jozua een strijd geweest is. En dan zie je hele mooie dingen. Kijk, hij vaart niet uit tegen die verspieders. Hij zegt niet, wat hebben jullie me nou toch geleverd? Jullie hebben mij voor de gek gehouden, dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet tegen die 3000 mannen, waarom komen jullie terug? 36, dat valt nog wel mee. Je had nooit moeten vluchten, je had die strijd door moeten gaan, dat zegt hij ook niet. Nee, het mooie is dat hij zich tot de Heere keert. Er zijn mensen die zich nooit tot de Heere keren. Die gaan schelden op andere mensen. Die zeggen, die heeft het gedaan en die heeft het gedaan en die komen niet bij zichzelf terecht. Jozua komt bij zichzelf terecht. Hij komt bij God terecht. Hij legt het neer, hij worstelt voor het aangezicht van de Heere. Hij loopt vast met Gods beloften. Hij heeft het notabene gepredikt tot het volk. Dat de ark van voor het aangezicht zou heen gaan en de ark die zou uittrekken. De ark? Waar was de ark, jongens en meisjes? Waar was de ark bij Ai? Die ark was er niet. De soldaten waren er, maar de ark was er niet. En ik denk dat Jozua daar toch iets van gevoeld heeft. Want hij ligt daar bij de ark des Heren, voor de ark des Heren. De ark had de overwinning moeten geven. En Jozua had het verwacht van de mensen. Hij had het verwacht van die 3000. Jozua krijgt hier een les. Je ziet, dwars door alles heen, zelfs de zonde van Achan wordt door de Heere gebruikt om zijn kinderen ook weer op hun plaats te brengen. De Heere is zo wijs dat hij alles zo weet te schikken. We weten dat nog wel uit de geschiedenis van Jacob. Dat de Heere alles zo weet te leiden dat ieder zijn les krijgt. Jozua krijgt zijn les, het volk krijgt de les. Ze hadden niet zonder de ark mogen uitgaan, want de ark zou de vijand verdrijven. Jozua loopt vast met Gods belofte. De Heere zou toch de overwinning geven. En nu zijn ze verslagen. Hij weet niet meer hoe het moet. En hij zoekt, hij roept, hij worstelt uren aan een stuk. Op zichzelf is dat goed. Maar dat wil nog niet zeggen dat je op je plaats bent. Dat je je knieën buigt, dat je worstelt, dat je het bij God zoekt. Dat wil allemaal nog niet zeggen dat je op je plaats bent. Dat je je verootmoedigt, dat je in de rouw bent. Dat wil nog niet zeggen dat je op zijn plaats bent. Dat je je eten en drinken laat staan, dat doen ze allemaal, want ze vasten. Dat wil nog niet zeggen dat je op je plaats bent. Jozua worstelt. Hij zegt, ach Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan doen gaan? Waarom zijn we eigenlijk de Jordaan gepasseerd? Jozua toch, je weet toch wat daar gebeurd is? Jozua verlangt een ogenblik terug naar de andere kant van de Jordaan. Daar was het nog wel eenvoudiger dan hier. Hij zegt het zelfs, dat wij gebleven waren aan gene zijde der Jordaan. Dat we daarmee tevreden geweest waren. Jozua toch, dat kun je toch niet zeggen? Dat lijkt wel een beetje op wat het volk murmureerde toen ze uit Egypteland geleid werden. Je ziet dat Jozua geheel uit het lood geslagen is. Hij is niet op zijn plaats. Hij bidt wel, maar hij is niet echt op zijn plaats. Hij zoekt het aan de verkeerde kant. Heere, u had het toch kunnen voorkomen? Of had ons aan die andere kant gelaten? Of had ervoor gezorgd dat wij onze nek niet naar de vijand hadden behoeven toekeren. Och, hij vraagt eigenlijk, dat wordt wellicht een soort bede om vergeving in. Hij vraagt eigenlijk direct vergeving, omdat hij ook wel voelt dat het helemaal niet klopt wat hij nu zegt. Maar hij loopt zo vast. En dan eindigt hij met, ja, uw naam. Hij heeft dat Mozes zo vaak horen doen, horen roepen, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Kijk wat ze nu gedaan hebben, dat heeft niet alleen consequenties voor elkaar, maar wat ze nu gedaan hebben, dat heeft ook consequenties voor Gods naam. Hoor je dat, jongens en meisjes, jonge mensen in de gemeente, wat je doet als gedoopt lid van de gemeente, dat heeft gevolgen voor de gemeente. Hoort u dat, ouderen? Wat u doet als beleidend lid van de gemeente, dat heeft directe gevolgen voor de gemeente. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de gemeente, maar dat heeft gevolgen voor Gods naam. Daar wordt Gods naam mee in diskrediet gebracht. Daar wordt Gods naam door gelasterd. Als we dat meer zouden beseffen, dan zouden we ons anders gedragen. Dan zouden we voorzichtiger zijn in de dingen die we wel doen en in de dingen die we niet doen. En dat beseft Jozua ook. Gods naam is in gevaar. En dat wil Jozua niet. Maar hoe komt het dat Gods naam in gevaar is? Jozua, je moet de schuld bij jezelf zoeken. En dat is de boodschap van deze morgen, gemeente, voor u en voor mij. Wij moeten de schuld bij onszelf zoeken. We mogen de schuld niet bij God leggen. We mogen niet zoals Jozua doet tegen de Heere zeggen, had u het maar anders gedaan. Nee, God valt nooit iets te verwijten. We moeten het altijd bij onszelf zoeken. Dat blijkt uit onze derde gedachte, de opdracht aan Jozua gegeven. Heer, dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 77, daarvan het tweede en het vierde vers. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. En het vierde vers, ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlijde in diepe smart, 's nachts met een mistroostig hart. Psalm 77, vers 2 en 4. Onze derde gedachte, de opdracht aan Jozua gegeven. Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op. Waarom ligt gij hier dus neder op uw aangezicht? Sommige verklarers duiden dat positief. Ik las dat bij Matthew Henry. Die zag dat als een soort gebedsverhoring. Sta op, met andere woorden, uw gebed is verhoord. Maar vele andere verklarers die zien dit juist als een uitspraak waarin de Heere laat zien dat dat gebed van Jozua de Heere niet kan behagen. En ik geloof dat dat de rechte verklaring is. De Heere zegt tegen hem: sta op, waarom ligt gij hier voor mijn aangezicht? Stop daarmee. Stop daarmee. Dit gebed is mij niet aangenaam, Jozua. Kinderen des Heeren, hoort u dat? Misschien ligt u ook wel eens een uur op uw knieën. Dan denkt u dat u het goed doet. En ondertussen bent u bezig om de Heeren verdacht te houden. Er zijn ook gebeden van Gods kinderen waar de Heeren zich, als ik het menselijke wijs gesproken mag zeggen, waar de Heeren zich mateloos aan ergert. Sta op. Dit helpt niet, Jozua. Houd op om mij te wantrouwen. Houd op om de oorzaak buiten uzelf te leggen. Houd op om de oorzaak bij mij te leggen. Want het ligt niet bij mij, het ligt bij u. Als leidsman houd ik u verantwoordelijk. Het ligt bij uw volk. Daar is wat te doen. En anders, dan kun je nog uren bidden, maar dan gebeurt er niks. Dan zal ik niet meer met dit volk zijn. Ik stap niet over de zonde heen. Je kunt niet bidden en de zonde aan de hand houden. Het volk is in gebreken gebleven. Daar ligt het. Israël heeft gezondigd. En zij hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. Ik heb dat afgesproken, dat ze niet mochten nemen van het verbannen. Dat is van mij. Daar moeten ze met hun handen afblijven. En ze hebben daar niet naar geluisterd. Ze hebben daarvan genomen. Ze hebben gestolen, ze hebben gelogen. Ze hebben het onder hun gereedschap gelegd. Jongen. Dat is een heftige diagnose. Gezondigd, overtreden, genomen, gestolen, gelegd. Het is een handvol. Vijf dingen die de Heere hen hier kwalijk neemt. De zonde is een hellend vlak. Van de ene zonde komt altijd weer de volgende zonde. Omdat men probeert om de zonde te bedekken. Gezondigd, het was begonnen met de begeerte. We gaan daar nu niet op vooruit lopen. Want we hopen apart bij die geschiedenis van Achan stil te staan. Maar het is een aaneenschakeling van zondigen. En dat woord zondigen, dat betekent van de weg afwijken, een misstap maken. Men is niet op het pad gebleven dat ik heb laten aanwijzen, Jozua. U hebt het gepreekt. Maar u moet er ook op toezien dat de mensen daarnaar luisteren. En dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn van het pad afgegaan. Dit moet rechtgezet worden. Die zonde moet uitgezuiverd worden. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hun vijanden. Deze strijd wordt een wanhopige mislukking. Ik zal niet meer helpen. Als die zonde niet weggaat, als die ban niet uit het leger gaat, als u niet ingrijpt, als u uw verantwoordelijkheid niet neemt, dan ben ik er niet meer voor u. Hoort u dat, ouder? Als u uw verantwoordelijkheid niet neemt, hoort u dat, ambtsdrager, hoort u dat, dominee? Als u uw verantwoordelijkheid niet neemt. Het is niet zo dat de Heere vanzelf wel bij zijn volk zal blijven. Het is niet zo dat als je een belofte gekregen hebt, dat je dan alles maar kunt doen en laten wat je wilt. Sta op, zegt de Heere tegen hem, vers 13. Blijf hier niet langer liggen. Dit is mij niet aangenaam. Sta op, heilig het volk. En zegt, heiligt u tegen de morgen, want alzo zegt de Heere, de God Israëls, er is een ban in het leger van u. Israël, gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht des Heeren, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Als een reden, gemeente, tot onderzoek. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden toch in zulke mate zond. Hoeveel roepstemmen zijn er al niet tot u gekomen? En mensen gaan vrolijk verder, trekken zich er niks van aan, vragen zich niet af, hoe komt dat nou? Waarom is de Heere tegen mij? Of we zijn bezig, zelfs na ontvangen genade, ja, om God de schuld te geven. Alsof hij het verkeerd gedaan heeft. Nee, stop daarmee, zegt de Heer Jozua. Sta op. Je moet het volk heiligen. Die zonde moet eruit. Dat is wat mijn naam ontheiligt. En als dat niet gebeurt, dan zal ik Israël niet meer bijstaan. En dan geeft de Heer ook de weg aan waarin dat moet gebeuren. Kijk, Jozua weet het niet. Hij weet het niet, jongens en meisjes, wat er gebeurd is in die tent van Achan. Maar de Heere weet het wel. En de Heere zegt, Jozua, ik kan dat wel aanwijzen. Ik kan het wel aan u bekendmaken. En ik zal dat ook aan u bekendmaken. Ik zal de man aanwijzen die dat heeft gedaan. Ik zal de stam aanwijzen. Ik zal het geslacht aanwijzen. Ik zal het gezin aanwijzen. En ik zal de persoon aanwijzen. Hij komt voor de dag. Zo doet de Heere dat als hij de zonde aan gaat wijzen. Er staat hier, en dat vind ik een heel aangrijpend woord, die de Heere geraakt zal hebben. De Heere zal hem raken. De Heere zal hem openbaar brengen, de zondaar. Want anders kan Jozua hem ook niet uit het midden van de gemeente wegdoen. En dat is de reden waarom de Heere de zondaren openbaar maakt. De zondaren aanwijst, zodat er opgetreden kan worden, zodat er uitgebannen kan worden. En dat doet de Heere hier door het lot. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het beleid daarvan, dat is van de Heere. En de straf is vreselijk, vreselijk. Want degene die dat gedaan heeft, die zal met vuur verbrand worden. Hoe is dat mogelijk? Ja, het gaat om de eer van God. Deze persoon heeft een dwaasheid begaan, staat er. Zo gebruikt de Bijbelschrijver dit bijzondere woord. Een dwaasheid gedaan. Een schandelijkheid gedaan. Een schelmstuk gedaan. Vaak wordt deze naam alleen maar gebruikt voor seksuele zonde. Die zonde van Achan, dat is dan wel geen lichamelijk overspel, maar het is geestelijk overspel. Dat kun je niet laten zitten. Dat moet aangepakt worden. Het is een schande. Het is een dwaasheid in Israël. Het is een zwaar misdrijf. En waarom is die straf zo zwaar? Omdat deze man leeft onder de bediening van het genadeverbond. Hij weet het zo goed. De straf is zwaarder dan ja, voor vele mensen die in Jericho woonden. Die zijn niet met vuur verbrand door het zwaard. Wat een verschrikkelijke dood is dat, door het vuur verbrand te worden. Dat is wat de Heere hier zegt dat moet gebeuren. En Achan, hij weet het toch van die nederlaag, hij heeft het gehoord. Zou die niet gedacht hebben, jongens en meisjes, zou dat aan mij liggen? En als Jozua het volk bij elkaar gaat roepen, zou die niet denken, zou het ook aan mij kunnen liggen? Ja, ik denk dat hij dat wel gedacht heeft. Maar ik denk, er is niemand die dat weet, hè? Niemand heeft dat gezien. Dus dat zal ook niet openbaar komen. Hij verschuilt zich. Hij denkt dat hij voor de alwetendheid van God zichzelf verborgen kan behouden. Hij weet wel dat hij schuldig is. Weet je wat nou te wensen was geweest, jongens en meisjes, dat Achan naar Jozua was gegaan. En dat hij met David had gezegd, ik ben die man. U hoeft niet langer te zoeken, echt niet. U hoeft het volk niet bij elkaar te roepen. Maar ik kom het u vrijwillig vertellen. Ik heb het gedaan. Ik ben de Heere ongehoorzaam geweest. Als hij nou op zijn knieën had gevallen, als hij nou om genade had gesmeekt, zou de Heere dan geen genade gegeven hebben? Maar dat is het probleem. Hij verbergt zijn zonde. Hij komt niet voor de dag. Hij beleidt zijn zonde niet. Hij praat het goed. En met van hoeveel kerkmensen geldt dat niet, gemeente? Uw zonden worden vanaf de preekstoel aangewezen. En er wordt gezegd dat het gevolgen heeft voor de gemeente. En er wordt gezegd dat het gevolgen heeft voor de eer van God, voor de naam van God. En in plaats dat we nou onze knieën zouden buigen en zouden zeggen, ik ben die man, ik ben die vrouw, ik ben die jongen die dat, en dat meisje, waardoor al deze ellende ontstaat, verharden wij ons. Hoeveel roepstemmen zijn al tot ons gekomen en God zoekt zijn eer. Het gaat om de eer van zijn naam die nu gelasterd wordt. Dat kan de Heere nooit zo laten voortgaan. Het recht moet zijn loop hebben. En zo hoop ik dat de dankdag mag worden een boetedag. Een bededag. Een dag van verootmoediging. U bent er toch wel? En dan is er maar één plaats die ons gepast is op de dankdag, gemeente. En dat is dat we als schuldenaar onze plaats innemen. We kunnen ons ook verharden. We kunnen ook doorgaan. Tuurlijk kan dat. Maar weet dan hoe het afloopt. Ik ga er niet op vooruitlopen. Weet dan hoe het afloopt. Verschrikkelijk. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. Maar voor boetvaardige zondaren, voor beleiders, voor een Rachab de hoer, is nog genade te verkrijgen in de weg van verootmoediging. Amen. Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.